Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage sonore à travers la ville Lumière. Une ville aussi complexe que fascinante, de la majestuosité de la Tour Eiffel jusqu'au sourire mystérieux de la Joconde. De la grandeur des bâtiments haussmanniens à la dynamique vibrante des banlieues. Paris, une ville qui a été le décor de la romance, de la révolution et d'un engagement ambitieux envers l'accord de Paris sur le climat. Mais c'est aussi une ville de contraste, où le luxe et la pauvreté coexistent côte à côte. Plongez avec nous dans l'histoire riche, la culture et les problèmes actuels de cette métropole envoûtante. Allez, on y va mon pote et bienvenue à l'épisode de la Grande Podcastla sur Paris.
Bonjour mes amis en bienvenue in de lichtstad Parijs. Parijs is het Parijs van Frankrijk. De stad van de Élysée, van de Arc, de Toren en het Louvre spreekt wereldwijd zo tot de verbeelding dat zelfs Detroit zich het Parijs van het Westen noemt. Parijs staat symbool voor de liefde, voor schoonheid, voor smaak, voor de kunst van het leven, het liefst op het terras met een pastis, een sigaret en een goed boek. Baret op het hoofd, baguette onder de arm. Het is verleidelijk om te vallen voor deze romantiek. Romantiek die alle zintuigen bedient. Het klassieke parfum van een langslopende dame op leeftijd. Een chocolade éclair van de pâtissier. Een accordeonist zittend op een van de donkergroene bankjes langs de kronkelende Seine. Het is tijd om onze romantiek te onderwerpen aan de weerbarstige realiteit. Zonder dalen geen pieken. Zonder brutalisme geen Montmartre. En zonder periferiek geen Champs-Élysées.
Jongens.
Welkom.
Ja. Parijs. Op de website staat in mijn biootje dat Parijs mijn lievelingsstad is.
Hey.
Oh ja? Ja. Nou, is dat ook zo?
Dat ja, gaan we als waarom? Ik één stad zou mogen noemen, dan toch wel Parijs.
Maar waarom? Kruisverhoor meteen al.
Waarom niet, joh? Ja, ik was als kind gewoon echt helemaal weg van Parijs. Ik vond het zo'n gave stad. Ja. Zo groot, zo mooi. Zoveel verschillende gezichten, zoveel te doen.
Ja. 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 Hoe vaak ben je er geweest?
Ik denk een keer of 6 of zo.
Ja. Ik denk dat Parijs ook na Berlijn misschien ook wel de stad in het buitenland is. De grote stad waar ik het vaakst geweest ben.
Ja, ik denk bij mij misschien Barcelona daar nog voor. Maar dan Parijs inderdaad wel.
Ja.
Ja, ik vond Parijs ook vroeger als kind. Wij gingen altijd naar Duitsland op vakantie. Maar toen ooit gingen we ook nog een keer naar Parijs. Toen sowieso finishte de tour daar. Dat vond ik fantastisch natuurlijk. Maar we hadden ook een heel klein appartementje ergens. Maar in dat kamertje waar ik sliep, mijn broertje en ik sliepen op dezelfde kamer. Er zat een heel klein raampje. En als ik dan uit dat raam kijk, kon ik precies de Eiffeltoren zien.
Oh ja.
En ik vond dat, ik weet nog dat gevoel dat ik toen had. Ik was een 11 of zo of 12, weet ik het. Ik vond dat zoiets magisch, zoiets moois. Zo'n instituut eigenlijk in de wereld als de Eiffeltoren. Dat je dat kon zien vanuit je slaapcamera, vond ik heel bijzonder.
Maar dat was ook altijd, ook als je niet naar Parijs ging, maar bijvoorbeeld met de auto naar Zuid-Frankrijk. Je reed over de periferiek, was het natuurlijk ook altijd wie als eerste de Eiffeltoren ziet.
Ja, het is wel echt een stad die volgens mij een van de meest toeristische steden van de hele wereld is. Maar toch, hij voelt wel, wij zijn er toevallig vorig jaar rond deze tijd geweest met z'n drieën, met nog drie andere vrienden. Maar het voelde wel alsof Parijs nog niet helemaal weg is van zijn Parijsheid, als je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Je hebt daar weinig plekken waarbij je denkt van, dit is niks meer. Weet je?
Ja.
Zelfs nee. op de Champs-Élysées heb ik nog wel zoiets van... hé, hey, wow, ik ben in Parijs.
Ja,
weet je?
Ja,
en dat vind ik wel knap van ze.
Ja, vind ik ook.
Ja, zeg maar, het Venetië-syndroom gaat hier niet op... omdat het gewoon zo groot is.
Ja, ik vond het meevallen.
Ook echt nog een echte stad is.
Ja.
Ja. Ja, er zijn weinig plekken zoals bijvoorbeeld de Ramblas in Barcelona... wat echt een beetje, ja, wat ik toen ook al zei... die special heel klein beetje slecht is. Dat heb je in Parijs eigenlijk niet echt.
Ja, we gaan al veel te diep.
Ja.
Snel, we hebben vrienden van de show. En weer een hele lijst, nieuwe... Super, dank jullie wel. Cape Roger, Benu S, Hans Rasch, Jacco from Oakland, Joyce Stegeman, Florian, Martin, Joffrey, Peter S, Mart Zinnemers, Louti the Farmer en Huig de Caveman.
Wat een naam.
Hele goede namen. Ja, gelukkig hebben we ook nog Frank. En Marcel van de Boom en Ties van de Meer en Guadeloupe en St. John's. Toch wel twee mensen die gehoor hebben gegeven aan Leon's oproep van maak hier een beetje een geografische naam van. Dat deed niet Bas, maar toch heel bedankt. En we hebben nog Burek of Borek, Sanne en Jappie.
En je Gabel, Mark en Iris, Snarfsie, Nien, Hanneleen, Niels Hofland en Rick. En ik wil nog even zeggen, de eerste die jij noemde, Cape Roger. Ja, dat is ook gewoon een...
Oh, tuurlijk.
Ja, dat is ook gewoon een geografische naam. Cape Roger. Ja, en ik denk misschien Jacco from Oakland. Waarschijnlijk de Jacco van Oakland of zo, ik weet het niet. Maar die ze doen wel hun best.
Mensen doen hun best.
Mensen doen hun best, wat leuk.
We gaan hier een award voor maken.
Ja. Zo is het. Ja, mooi. Nou, dan Parijs. Want we gaan even proberen om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de stad Parijs. Ook wel een stad die wel spannend is. Mensen weten hier wel veel vanaf. Dus laten we hopen dat we iets dieper kunnen graven. Dan de oppervlakte. Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. En wat voor een. Het is een gecentraliseerde hoofdstad in een land dat zich goed leent voor een gecentraliseerde hoofdstad. Want ja, Frankrijk is echt een vet monocentrisch land. Ja, dus alles heel gecentraliseerd. En Parijs ligt dus ook echt precies op de perfecte plek in het land, als je het mij vraagt. Frankrijk is sowieso een land met een schitterende vorm. Een soort pentagram.
Ja.
Met vijf hoeken. En als je dat verbindt met die lijntjes, dan ligt Parijs dus ook precies op die horizontale lijn die je zou tekenen.
Vet.
Nou, ik word er blij van, een beetje geometrie. Ze overzien echt het land, weet je. Dus als je een poppetje tekent, dan is dit echt ongeveer de borstkas. Ja. De keel ongeveer. Nou, ja. Het stuk waar Parijs in ligt, heet Île de France. En natuurlijk de Seine slingert er doorheen. De oppervlakte, het is moeilijk om metertjes te geven, maar meer een soort van schets. Het stedelijk gebied van Parijs is best wel rond. Niet gehinderd door hele moeilijke geografie, maar het is eigenlijk een hele oude en compacte stad. Nou, het aantal inwoners, dat hangt er wel een beetje vanaf of je de stad zelf pakt. Dus 2 miljoen. En inclusief voorsteden / buitenwijken, die noemen we banlieues, kom je rond de 13 miljoen. En dat brengt me toch ook een beetje tot de anatomie. Hè? Waar wonen dan precies die mensen? Parijs is dus echt gezegd een hele monocentrische stad met een duidelijk centrum. En meteen valt op het belangrijke verschil Parijs zelf en dus de buitenwijken. Parijs zelf is opgedeeld in 20 arrondissementen met allemaal een eigen burgemeester, een eigen regering en een eigen gemeentehuis. Allemaal opgedeeld in quartiers, dus kwarten. Zijn er ook vaak 4, niet altijd. En daaromheen ligt dus de boulevard periferiek. Vet mooi om te rijden. Maar wel echt een verschrikking van wanhopige ouders in te warme auto's met schreeuwende kinderen.
Stoot van de fruitella op de achterbank.
Ja, stoot van de fruitella, ja zeker. Buiten de periferiek, daar beginnen dus de voorsteden. Maar dat is dus niet gemeente Parijs. Nee. Goed om te noteren.
Ja, maar die nemen we na lang conclaaf. We nemen deze wel mee in de hoofdstukjes.
Ja. Ja, geen conclave. Dat gaan we gewoon doen. Ja, valuta is de euro. De religie. Begin 20e eeuw was de grootste katholieke stad ter wereld. Tegenwoordig is nog ongeveer 61% van de mensen katholiek. 7% is moslim. Grootste andere groep, behalve het katholicisme, het niet-religieus. 25% ongeveer.
Wat zou nu de grootste katholieke stad ter wereld zijn?
Ja, ik denk Kinshasa of zo.
Sao Paulo of zo.
Of Sao Paulo, ja. Ja, goed.
Goeie.
Goeie luisteraar, als je het weet, maak even een Insta-berichtje of zo. De taal is Frans. Achternamen zijn Martin, Bernard, Robert, Richard, Durand en Dubois. En de vlag, ja, het zijn twee verticale banen. Blauw links en rood rechts. En de Franse kleuren komen van deze vlag.
Okay.
Middenin staat heel groot het stadswapen. Er staat heel veel op, maar belangrijk is een toren en een zeilboot met een mooie krans eromheen.
Okay.
Gezellig.
Cool.
Ja.
Nou, Nou, Boris, ik ben fucking benieuwd naar jouw stuk.
Ja, het was echt een onmogelijke opgave. En ik ben ook een beetje zenuwachtig voor het komende hoofdstukje. Want ik had de geschiedenis, politiek en demografie van Parijs.
Ja, als je de lakmoesproef opzoekt in het woordenboek, dan krijg je dit eerst.
Ja, want er staat elke week wel iets over de politiek van Parijs. Er staat elke week wel iets over de demografie van Parijs in het nieuws. Zeg maar, je kan NOS of NRC of de Volkskrant app niet openen voordat je het weer iets ziet. Maar goed, dat heeft allemaal te maken met de geschiedenis. Dus ik moest even een soort rode draad vinden voor mezelf. En ik ga ik begin bij de geschiedenis. En die ga ik chronologisch vertellen aan de hand van de fysieke omgeving. Maar ik ga er in het begin wel even snel doorheen. Want anders hebben we niet zoveel tijd meer over voor de echt interessantere dingen die wat later gebeuren. Dus dan heb je in ieder geval houvast hoe we deze stad kunnen zien. En ik ga ook van binnen naar buiten. Dus dan heb je een beetje een beeld als je straks in Parijs bent. Oh, hè, hier is dit gebeurd, hier is dat gebeurd.
Oké, okay, yes? Waar ga je beginnen?
Ile de la Cité.
Oké. Okay.
Want daar begon Parijs. In de derde eeuw voor Christus was er een Keltische stam. Die heette de Parisi. Hey. Die vestigde zich op de Ile de la Cité. Dus dat natuurlijke eiland in de Seine. Hè, die kennen we nu als de plek waar de Notre-Dame staat. En die zaten daar eigenlijk best wel chill. En dat was best wel een prima strategische positie. Dus die zaten daar al een tijdje. En die werden al vrij snel rijk. Wat gebeurt er als je rijk bent? Dan krijg je aandacht. Ga je dealen en wheelen met de mensen eromheen. En die kwamen er toen heel snel aan komen varen. De Romeinen. Dus die Romeinen die namen het over. Die hebben die Keltische stam weggepest. En die noemden het eiland Lutetia. En hebben het een klein beetje uitgebreid. Met onder andere van die thermische baden en muren en dingen. En daarvan kun je er dus nog steeds sommige zien als je echt je best doet. Het zijn natuurlijk hele kleine dingetjes in je omgeving. Maar ze zijn er nog wel.
En onder de grond ook, toch? Hè?
En onder de grond ook, ja, ja. Je zou bijna een hele aparte aflevering kunnen maken van wat er allemaal onder de grond bij Parijs afspeelt.
Mochten we ooit weer de landen heen gaan.
Ja. Dan beginnen we met de catacomben van Parijs.
Ja. Maar goed, maar het heette toen dus Lutetia. Ook een goede vraag die wel eens terugkomt bij onze pubquizjes. Nou goed, dan gaan we naar de derde eeuw. Toen kwam er ene Saint-Denis of Saint-Denis.
Hey.
Of Saint-Denis. Naar de omgeving. En dat was de eerste bisschop. En hij stichtte een grote houten kerk op het eiland. Op de plek waar nu de Notre-Dame staat. Het was niet dezelfde kerk, want die is niet van hout. Maar goed, dat was
toch dus afgebrand.
Ja, het is toch afgebrand. Nou, die andere ook. Dus, maar goed, het christelijke geloof viel niet in goede aarde bij iedereen. Rond 250, in het jaar 250, tijdens een periode van christenvervolgingen, werd hij door de Romeinse autoriteiten onthoofd op een heuvel die toen bekend stond als de Mont Mercurius. Maar hij werd met andere martelaars daar onthoofd. En daarna werd de heuvel omgedoopt tot Mont Martyrum, de heuvel van de martelaars. Oftewel,
Montmartre.
Montmartre. Hmm. Dus dan weet je ook waar die vandaan komt. Dus Saint-Denis en Montmartre hebben een linkje. Goed, Parijs was jarenlang een hele grote, belangrijke stad, maar niet de hoofdstad van het West-Romeinse Rijk. Dat is pas na de val van het West-Romeinse Rijk werd Parijs de hoofdstad van de regio. En toen ging het heel hard. Vanaf de 10e, 12e eeuw groeit Parijs uit tot de grootste stad in de christelijke wereld, wat het dus heel lang zou blijven. Al heel snel start de bouw van de kathedraal, de Notre-Dame, in 1163. Het duurde langer dan 100 jaar om hem te voltooien, maar uiteindelijk stond hij er wel. Toen de grootste kathedraal ter wereld. In de Notre-Dame, wat voor onze geografen heel interessant is, heb je het nulpunt van Parijs. Dat heet Paris Point Zero. En vanaf daar wordt alles in Parijs gemeten. Dus je kan dus heel vaak, als je dus bijvoorbeeld op de wikipagina, misschien zien jullie dat tegenkomen, als je dan bij specifieke arrondissementen kijkt, dan staat er altijd dat is x kilometer van Paris Point Zero.
Oh,
dat is dus in de Notre-Dame.
Ze hebben gewoon een eigen Greenwich of zo.
Ja, gewoon een eigen, ja, alle wegen. Zij zeggen ook, alle wegen leiden naar de Notre-Dame.
Hey.
Ja, nou goed. In de 13e eeuw was er een van de eerste universiteiten van Europa werd opgericht in Parijs aan de linkeroever, La Rive Gauche. Was een belangrijk onderdeel toen ook al. En er werd natuurlijk daar Latijns gesproken, want het was een universiteit. En hoe noemen we de area nu waar die
Quartier
Latin. Dus daarvan weet je, dat is dus waar ze Latijn spreken.
Misschien wel het meest toeristische stuk Parijs.
Ja,
een van de.
Ja, misschien. Ja, zou ik wel zeggen. Maar Quartier Latin komt dus hier vandaan.
Ja, een beetje rondom de Notre Dame is dat. Toch?
Ja, het is dus aan de linkerkant van de oever. Dus ja, je hebt zeg maar de Seine, precies,
dus
net
dus
aan de
oever. Zuidoever hebben we het dan over.
Ja, ja, precies. Ja. Nou, aan het begin van de 14e eeuw woonden er 200.000 mensen in Parijs en was daarmee de grootste stad van Europa. Maar ja, net als heel veel andere steden uit die tijd was Parijs echt zo fucking smerig. Het was zo erg zelfs dat er letterlijk straten waren vernoemd naar poep. naar Merde. Je hebt de Rue Merdeux, Rue Merdelet, Rue Merdusson, Rue de Merdon, Rue Merdière. En je had ook een Rue de Pipi. Nou, dat zegt al genoeg, denk ik.
Laat mij dan maar de Rue de Pipi wonen. Ja.
Nou goed, die piek was ook wel echt van korte duur. Want vlak daarna had je de pest, de zwarte pest. Die zijn we nog niet zoveel tegengekomen in onze landen.
Nee, maar die was niet best daar.
Maar die was natuurlijk vooral in West-Europese steden. Ja,
kwart van de stadsbevolking. Tussen 1348 en 1349. In een jaar, hè? Dus ook echt vet veel mensen die vluchten de stad uit. Waaronder dus de adel en de rijkere mensen. Die gingen heel lang weg. En er was eigenlijk vrij weinig nog te verdedigen in die stad. En het werd dus toen een tijdje ook overgenomen en geregeerd door de Engelsen. Dus de koningen die er zaten, die zaten inmiddels in de Loire-vallei. Die kwamen eigenlijk pas in de 16e eeuw, toen het weer wat beter kwam, kwamen ze terug en gingen toen wonen in iets wat daarvoor nog een fort was, wat wij kennen als het Louvre.
Ja. Oh.
Ja. Goed, de jaren die volgden waren heel gunstig als je van adel was of als je een koning was, maar minder als je van de burgerij was. Hè, want die afstand werd steeds groter en de burgerij die woonde nog steeds in die rude pipi, terwijl die adel die woonde allemaal in dikke vette kastelen. En dat leidde uiteindelijk tot...
De Franse Revolutie.
De Franse Revolutie. Ja. Begon op 14 juli 1789 met welk evenement?
De bestorming van de Bastille.
Ja. De bestorming van de Bastille. Wat best grappig is, want de Bastille was een gevangenis. En ze gingen mensen bevrijden. Weet je hoeveel mensen ze daar bevrijd hebben uiteindelijk?
Nee, geen idee.
7.
Oh, dat is niet veel.
Oh. Nee. Ze hebben dus 7 mensen bevrijd uit die gevangenis. Maar dat was wel gewoon echt de start. De start van de Franse Revolutie. Dat hele kasteel staat er overigens niet meer. Maar je kan nog wel de omheining zien van waar het kasteel ooit stond. Op Place de la Bastille.
Ja.
Dus als je er weer bent, kan je dat daar zien. Ja. Goed. Napoleon I kwam aan de macht, werd een aantal jaren later weer afgezet. Frankrijk werd weer een monarchie, werd vervolgens een republiek en toen een keizerrijk onder het neefje van Napoleon, Napoleon III. Er was geen Napoleon II, maar de zoon van Napoleon die was overleden. Dus ter ere van hem had hij zichzelf niet omgedoopt tot Napoleon II, maar Napoleon III.
Ja.
En bij deze Napoleon III wil ik even wat langer stil blijven staan. We hebben nu best wel vogelvluchtje gedaan. Maar goed, we weten nu, Parijs, we spreken het jaar 1852. Hij riep het Tweede Franse Keizerrijk uit, kroonde zichzelf tot keizer. En dacht, oké, ik wil deze stad eens eventjes gaan aanpassen. Want het was nog steeds echt een tyfusbende in Parijs. Je had heel veel hele smalle straten met wat we nu heel logisch vinden, maar was toen helemaal niet logisch, dat je een winkel had met daarboven dan de bewoners, zeg maar. En dat was eigenlijk nog een soort middeleeuwse stad. En wat die bevolking vaak deed, als ze het ergens niet mee eens waren, blokkeerden ze de straten en dan konden de ordendiensten in wat voor manier dan ook konden er niet meer langs. En de adel zei ook, luister, wij kunnen met onze paard en wagen niet eens de stad in. Wat is het voor stad? Hij was dus best wel alleenheerser in die stad en heeft toen 1 man aangewezen, een baronnetje, als stadsplanner. En dat is misschien wel degene die de meeste invloed heeft gehad op een stad ooit van alle steden ter wereld. Namelijk Georges Eugène Haussmann, of Haussmann, of je het in het Frans zou moeten uitspreken.
Ja.
Zijn plan, het Haussmann-plan, zoals het bekend werd, was bedoeld om die overbevolkte, ongezonde en ongeorganiseerde middeleeuwse stad te transformeren naar een meer luchtige, uniforme en esthetische stad. Dus hij kreeg de opdracht van Napoleon III, joh, soort carte blanche, ga jij die stad maar transformeren, maak er iets moois van.
Ja.
En heel veel dingen die je uiteindelijk hebt gezien, die hij in de stad heeft voorgedaan, zijn nog steeds zichtbaar, super zichtbaar zelfs. Want hij is degene die kwam met die brede boulevards.
Ja, dus hij ontwierp niet gebouwen, maar gewoon stratenpatronen. Ja. Dat blijft natuurlijk veel langer zichtbaar.
Ja.
Wanneer was dit precies? Dit was ergens halverwege 19e eeuw of zo?
Ja, dus zeg maar, het is heel lang geweest. Het is ergens tussen, laten we zeggen, halverwege de 19e eeuw. Maar het heeft nog echt doorgegaan. Het plan Haussmann heeft dus echt doorgegaan tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog.
Oh joh. Okay.
Dus die hele stad is een soort van... ik heb nog wat statistiekjes straks voor jullie. Maar eerst even wat hij met de stad heeft gedaan. Hij heeft dus die brede boulevards aangelegd. Heel veel nieuwe parken en openbare pleinen. Want hij zei, ja, groen hoort bij een stad, maar wel een beetje aan de buitenkant. Heel veel typische nieuwe gebouwen. Die, als je nu door Parijs loopt, helemaal in de binnenstad, dan zie je overal van die mooie gevels en die Franse balkonnetjes en zo. Dat was allemaal zijn idee. Zo van, alles moet een beetje hetzelfde zijn.
Allemaal 5 verdiepingen hoog, zeg maar. Met daarboven nog 1 of 2 verdiepingen voor de dienstdoend personeel.
Ja, en aan het einde van die boulevards moest iets zijn waar je naartoe keek. Die straten moesten ook kaarsrecht zijn. Dus je moest dan een monumentje zien of een obelisk.
Een ark.
Een ark, bijvoorbeeld.
Voor ons idee van esthetiek is het wel echt chill dat dit halverwege 19e eeuw was.
En niet halverwege 40 jaar geleden. Nee. Nee, klopt.
Ja, en hij heeft dus wat hij ook heeft gedaan, is dus de hele infrastructuur van de stad verbeterd. Dus niet alleen de wegen, maar ook het rioleringsnetwerk en de straatverlichting. En het idee hierachter was natuurlijk ook politiek, want daarmee konden dus die ordendiensten heel makkelijk dus eigenlijk de macht van de arbeider breken. Die had niet meer zoveel macht als hiervoor.
Je kon je niet meer verschansen in de Rue de la Pipi.
Nee, exact. Nee. Ik heb wat statistieken opgezocht over wat er nou precies gebeurt in de stad. Uiteindelijk is er dus 2,2 miljard euro uitgegeven. Dat was een schuld, die is pas afbetaald dus vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Er zijn 20.000 woningen gesloopt om 34.000 woningen te bouwen. En die mensen die daar woonden in de binnenstad, dat waren hiervoor arbeiders. En die zijn allemaal zo naar de buitenwijken verplaatst eigenlijk.
Ja. Ja. Oh, maar wacht even. Die straatjes die waren te klein en te smal. En, nou,
ja, niet zo hoog.
Allemaal. Maar er zijn meer mensen voor in de plaats gekomen dan die verdreven zijn. En dat komt omdat ze dus hoger zijn gaan bouwen.
Exact.
Ja, maar dat zijn dus wel mensen met een hogere sociale klasse. Want die arbeiders die zijn dus... Eigenlijk is dit gewoon gentrification of alle letteren.
Ja, maar dan zeg maar gewoon echt...
Wel gepland.
Ja, maar gewoon door het neerhalen van gebouwen en mensen uit hun huizen te drijven. Ja. Er zitten nog heel veel mooie verhalen aan vast trouwens over. Maar hij heeft 170 kilometer aan nieuwe boulevards en wegen aangelegd. 170 kilometer in de stad. Ze gingen van 150 naar 600 kilometer riool. De bevolking van Parijs ging door de annexatie van een paar dorpen om Parijs heen van 1,2 naar 1,6 miljoen in een paar jaar. En uiteindelijk moesten 350.000 mensen ergens anders heen om te wonen.
Yo,
moet je nagaan wat voor volksverhuizing dit is geweest.
Zo.
Ja, maar echt vrij bizar. Het is een hele leuke podcast over van alle geschiedenis ooit. Die zal ik ook even delen op de website. Want het is echt, er zit nog een heel verhaal achter over wat hier allemaal de gevolgen van zijn. En over die macht van de arbeider en zo. Dat is echt prachtig.
Het is een van mijn favoriete afleveringen. Die heet volgens mij ook Parijs, de stad van met alle problemen.
Ja, wat het ook echt is.
Echt heerlijk.
Nou, hierna kwam de Belle Époque. Het was eigenlijk in heel de westerse wereld een tijd van vrede en tijd van leuke dingetjes. Dus veel minder, mijn stad is een bende, maar laten we even wat leuks gaan doen met de vrije tijd die we hebben gekregen. En Parijs was daarin wel echt de hoofdstad van dat hele gebeuren. Over de hele regio kwamen mensen naar Parijs om bijvoorbeeld naar de Moulin Rouge te gaan. Of naar Le Chat Noir, een cabaretclub. Maar ook andere gebouwen uit die tijd, die zijn heel erg echt aan die tijd verbonden. Denk aan de Sacré-Cœur, de Grande Palais en bijvoorbeeld de Eiffeltoren, waar we het later ongetwijfeld over gaan hebben. Dit zorgt ook voor een gigantische bevolkingsexplosie in Parijs, ook door de Plan Haussmann. Dus de bevolking van Parijs groeide met 64%. En tegen het einde van de Belle Époque was de bevolking van Parijs groter dan nu. Dus in die binnensteden. Hè? Want die armen zijn dus binnen de ring. Ja, want de arme mensen werden weg. De lage sociale klasse werd weggepest uit de binnenstad. En in de binnenstad bleef uiteindelijk de rijke bevolking over.
Ja, maar wel in veel grotere aantallen dan daarvoor dus.
Ja. En toen kwam dus de Eerste Wereldoorlog. Toen is Parijs ook enigszins gebombardeerd. Er zijn ook heel veel mooie verhalen over hoe mensen met z'n allen in taxis naar het front werden gestuurd. Daarvoor is deze podcast eigenlijk net iets te kort. Dus ik zou zeggen, ga dat ergens anders luisteren.
Of alle geschiedenis ooit maak je ook even wat
over. Of alle geschiedenis ooit maak je wat moois over. Daartussenin heb je natuurlijk... tussen twee oorlogen was een beetje wederopbouw. Opnieuw kijken naar wat de Duitsers gingen doen. En ja, hetgeen waarvan zij dachten dat het nooit zou gebeuren, gebeurde uiteindelijk in 1940. Parijs viel in handen van de Duitsers. We kennen allemaal, denk ik, die beelden van Hitler in Parijs in zijn auto bij de Eiffeltoren. Dat was natuurlijk voor hem een gigantische eer. Of in ieder geval een gigantische...
publiciteitsstunt.
Publiciteitsstunt, inderdaad. En zijn propagandaminister zei ook tegen hem, je moet hier foto's van maken. Dat is echt een heel duidelijk punt van overwinning.
Neem maar even op de stories.
Neem maar even op de stories. Nou, het heeft uiteindelijk 4 jaar geduurd, want in augustus 1944 kwamen de geallieerden na de landing van Normandië natuurlijk best wel dicht bij Parijs. Hitler heeft toen gezegd, schijnbaar, joh, Parijs moet tot de grond afbranden, want ik wil niet dat het tegenovergestelde gaat gebeuren, dat de geallieerden in één keer weer in Parijs rondrijden. En ze hadden op heel veel plekken bommen geplaatst, vooral onder bruggen. En er was ene generaal Dietrich van Cholitzitz. En hij kreeg de opdracht om Parijs te vernietigen. Zo van, blaas het allemaal maar op. Maar hij heeft dat dus niet gedaan. En hij staat tot de dag van vandaag bekend als de redder van Parijs. Okay. Wat natuurlijk een beetje een obscure titel is voor een generaal uit het nazileger. Maar ver af, als hij die knopjes wel had ingedrukt of dat bevel wel had gegeven, dan hadden we Parijs nu niet meer gekend zoals het er nu uitziet.
Nee.
Nou, uiteindelijk werd Parijs inderdaad bevrijd. Overigens liet ze dat over aan een Franse tankdivisie om die Fransen gewoon weer wat eer te geven. Zeg maar.
Oh ja, natuurlijk.
Ja. Ja. Toen kwam de wederopbouwperiode. Daar ga ik wel even snel doorheen, want Frankrijk had natuurlijk moest heel veel opbouwen. Maar er was tegelijkertijd ook heel veel plekken van hun voormalige koloniën die ook naar Frankrijk kwamen. En die trokken ook massaal naar Parijs. En die bevolking van de binnenstad die daalde tot ongeveer 2 miljoen, waar we het net over hadden. En in de jaren 50, 60, 70, 80 ging die van de buitenwijken naar ongeveer 8 miljoen.
Ja. Ja.
Nou, tegelijkertijd had je echt gentrification zoals wij dat kennen, gentrificatie. Dus in de binnenstad van Parijs kun je het heel goed zien. Als je namelijk, je hebt twee Arc de Triomphe eigenlijk in Parijs, zoals ze het altijd zeggen. Je hebt de Arc de Triomphe die we allemaal kennen en je hebt die ene bij.
La Défense.
La Défense. Ja. La Défense is echt gebouwd als een soort Central Business District van Parijs. Zo van, oké, hier komen de rijke mensen. Maar dat grenst ook weer allemaal aan banlieues eigenlijk. Ja. Dus die banlieues die nu in het nieuws zijn, die zijn echt naast. Dat is de volgende metrostap na La Défense.
Ja.
En eigenlijk wil ik het nu ook weer heel veel hebben over die lastige relatie. Want we gaan nu meer richting het politieke hoofdstukje van waar we nu mee te maken hebben. Want die geschiedenis en die oude kolonies, tegelijkertijd met die gentrificatie, die binnenstad, die eigenlijk alleen voor de rijken was, en die banlieues, dat heeft ervoor gezorgd dat Frankrijk eigenlijk sinds de jaren 50, 60 best wel een moeilijke relatie heeft gehad. Er kwam iets bij wat ik eigenlijk nog nooit van had gehoord. Dat heet het Bloedbad van Parijs. Dat is in 1961 afgespeeld. Dat was tijdens de Algerijnse oorlog. Er was eigenlijk een massamoord op Algerijnen in Parijs, georchestreerd door de politie in Parijs, onder leiding van een guy die in 1998 uiteindelijk was veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid.
Yo.
Voor zijn rol tegen tijdens het Vichy-regime. Dus het regime wat eigenlijk bij de nazi's zichzelf had aangesloten. Mm-hmm. Na jaren van ontkenning erkende de overheid in 1998 dat er 40 doden waren geplaatst. Maar historici die schatten dat er echt veel meer doden zijn gekomen onder de Algerijnse bevolking. Dus tussen de 200 en 300. Dat was onder andere omdat de politie de Algerijnen die ze wilden oppakken gewoon in de Seine hebben gegooid. Terwijl ze wisten dat die heel veel van die mensen niet konden zwemmen. Dus er waren massa-verdrinkingen van lijken die ze nooit meer hebben gevonden.
Oh, wat
en dit is dus in 1960, hè? Dus toen begon het al.
Hmm.
Dat is niet opgehouden, want wij kennen die onrusten helemaal in de banlieues. 2005 hebben ze gezien, 2007 hebben we ze gezien. En later hebben ze ook veel gezien. En ik wil het eigenlijk nu heel kort hebben over die banlieues. Want Max, jij zei het al, hè, als er 2 miljoen mensen in Parijs wonen, ja, dat betekent dat er ongeveer 11 miljoen mensen in die banlieues wonen.
Ja, en even voor de goede orde, dingen als Versailles en zo zijn dus ook banlieues. Mm. Maar je verstaat inderdaad, hè, dit wordt wel een beetje synoniem gezien als de wat moeilijkere buitenwijken, zoals een Saint-Denis of een Créteil of zo.
Ja, ja. En een klein stukje van de demografie. Wat dus lastig is, in Frankrijk heb je dus een soort regel dat je dus niet geregistreerd staat op je achtergrond, dus je origine. Dus als je Algerijnse ouders hebt, dan staat dat nergens geregistreerd. Nee. Dat natuurlijk leidt tot heel veel rare en kromme regels. Dus aan de ene kant is het ergens goed, aan de andere kant is het ook weer ergens lastig. Maar daardoor heb je dus hele kromme cijfers, dat er bijvoorbeeld maar 300.000 Algerijnen, Algerijnse afkomst, woont in Parijs, maar wel 9,2 miljoen Fransen.
Dus die 300.000, dat zijn waarschijnlijk alleen mensen die nog echt een Algerijns paspoort hebben.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Want ze hebben wel berekend dat inderdaad in Parijs ongeveer 40% van de mensen onder de 20, tenminste één ouder heeft uit het buitenland. Ja. Maar ja, welk buitenland dat dan is. Niet geregistreerd, zeg maar.
Ja.
En dat zorgt wel echt voor een Parijs van twee gezichten. En dat zien we heel veel in de media, denk ik, op dit moment. Je hebt het Parijs van de rijke binnenstad, van de Parisienne, van de Emily in Paris, van de mensen die ontbijten met croissants en shoppen op de Champs-Élysées. Die jij eigenlijk vooral tegenkomt op het moment dat jij naar de Parijse binnenstad komt. En het Parijs dus van die buitenwijken, van die banlieues, van die immigranten, van de mensen die best wel vaak ook worden neergezet als banlieue-bevolking.
Ja. We hebben het dan dus over veel Algerijnen, veel Congolezen, Tunesiërs,
Marokkanen.
Ja. Senegalezen.
Precies, en ja, Mali.
Malinezen, dus dat zijn een beetje de grote groepen waar we moeten denken.
Ja. En die zijn dus, dat zijn dus ironisch gezien vaak de mensen die dus werken in de keukens, in de schoonmaak, in dat soort banen in de binnenstad.
Ja, mm-hmm. En het is technisch, wonen zij dus niet in Parijs, maar werken ze er wel?
Ja, en dan moeten ze dus elke dag die forense ritje maken van de buitensteden naar de binnensteden. Die banlieues, jongens, daar kan je niet genoeg podcast, films, series, artikelen, muziek, documentaires over maken. Dus daar is zoveel over te vinden waar dat dan vandaan komt. Dus ik hou het heel even een klein beetje geografisch. Want je hebt binnen de banlieues heb je de cités. Dat zijn een soort kolossale betonnen woningbouwprojecten in brutalistische stijl. Heel erg denk aan Le Corbusier. En die dingen die heten bijvoorbeeld HLM's, Habitations à Loyer Modéré. Dat is Frans voor woning tegen gereduceerd tarief. Maar eigenlijk, hoe ik ze een beetje las, was het een beetje tegenovergestelde van hoe jij de Belmen omschreef in onze aflevering Noord-Holland, Huug. Namelijk heel veel grote betonnen ruimtes. Dus parkeerplaatsen, garages, gewoon plat niks.
Ja, geen openbaar groen.
Geen openbaar groen. Ver verstoten van al het openbare vervoer.
Ja.
Dus je moet echt vet lang lopen voordat je bij een metrohalte komt. En zo is het een beetje ontworpen.
Dus niet erg planologisch doordacht.
Nee, en wat krijg je dan? Nog meer sociaal-economische problemen.
Ja.
En dan me afvragen waar dat dan komt, zeg maar. Nou, dat zie je dus nu ook weer heel erg goed in wat er deze dagen gebeurt na een dood van een jongen die is neergeschoten door een politieagent, van een 17-jarige jongen. Daar is overigens ook een geweldige NRC Vandaag podcast over gemaakt door Mandula van den Berg. Die zal ik ook even delen. Van met de hele achtergrond van wat daar nou precies gebeurt rondom de politie en die banlieues. Is mega interessant. En ze zeggen ook eigenlijk, ja, voor sommigen is het gewoon een resultaat van armoede en discriminatie, dakloosheid en uitsluiting. En heel veel anderen zeggen, ja, het is gewoon meer een kwestie van law and order. Weet je, het zijn bendes en kleine criminelen die dit soort dingen gebruiken om chaos te zaaien en winkels te plunderen en zo.
Ja.
Dus die twee tegenpolen die gaan steeds meer tegen elkaar aan. Maar ik moet ook wel zeggen dat als je dan leest wat de politie allemaal zegt erover, die zegt dan hordes en ongedierte kunnen tegengegaan worden en zo.
Hmm.
Dat zijn letterlijke woorden die zij dan gebruiken in het Frans. Maar goed, dat vind ik dan al best wel heftig.
Ja, dat zijn gewoon twee gewoon die grote stromingen in de westerse politiek tegenwoordig. En die zie je daar dus gewoon echt in één stad tegen elkaar strijden.
Precies. Ja. Ja. En daar komt ook nog bij dat je dus ook nog eens 30.000 daklozen hebt in Parijs.
30.000?
Dat is bijna net zoveel als in heel Nederland. Vind ik echt heftig.
Ja.
En wat ik nog ook
heb... Maar goed, ja, oké. Okay. Nou ja, ik vind het ook bizar dat wij in Nederland 30.000 daklozen
ook.
Hebben.
Ik vind, ja, sowieso.
Dat vind ik dan eigenlijk misschien nog wel bizarder. Aangezien we in Nederland niet 18 miljoen bewoners van een hele grote stad zijn.
Nee, nee, inderdaad.
Ja, okay.
Maar er is ook goed nieuws. Want bijvoorbeeld, ze hebben heel veel plekken nu voor dakloze mensen die ze dus buiten de stad, waar ze dus in ieder geval een soort tijdelijke overgangsfase voor willen bouwen qua huizen. En dat mensen dus daar even kunnen zitten om hun leven op orde te krijgen. Dat ze daarna weer richting een andere woning kunnen gaan. En ook in de banlieues gaat het... Ja, het is, hè, Max, zoals je al zei, banlieues niet standaard een soort groot gebouw waar het slecht gaat. Het gaat serieus best wel goed. Er is een behoorlijke sociale mobiliteit. De Franse overheid investeert vet veel geld er ook in. Ze hebben bijna net zo hoog percentage opleidingen genoten als het landelijk gemiddelde. En een derde van de Fransen van buitenlandse origine met een ongeschoolde vader bereikt leidinggevende functies. Tegenover 27% van de, zeg maar, van de Fransen in de rest van Frankrijk.
Oh, okay.
Ja, dus
dat is mooi.
Dat is wel echt wel indrukwekkend. Nou, dan tenslotte moet ik natuurlijk nog twee dingen noemen die er zijn gebeurd in het rampjaar ofwel mooie jaar van 2015. Ligt een beetje aan welke kant je bekijkt. Aan de ene kant hebben we natuurlijk het jaar van de aanslagen. Het begon met Charlie Hebdo in januari. 17 mensen kwamen om het leven. Waarbij uiteindelijk Je suis Charlie, de hashtag, misschien wel de meest bekende hashtag ooit van Twitter is geworden. Ik weet hier in Utrecht ook nog dat mensen op het plein stonden. Ik was er zelf ook extreem van geschrokken.
Ja.
Maar in november van hetzelfde jaar werd het nog erger. Want toen heb je die gecoördineerde terroristische aanslagen in Saint-Denis, bij het stadion. Maar ook bij het Bataclan Theater.
Ja.
Ik weet niet precies, of weten jullie nog waar je was toen je dat hoorde?
Niet waar, maar staat wel echt nog op mijn netvlies. Ja.
Ja. In totaal 130 doden, hè, waarvan 90 in het Bataclan Theater. Echt verschrikkelijk. Maar goed, ik wil positief eindigen. Dus ik eindig met het akkoord van Parijs, het klimaatakkoord. 2015, hetzelfde jaar. Die klimaatconferentie van Kopenhagen was totaal geflopt in 2009. Dus eigenlijk had niemand meer zin om de volgende klimaatconferentie te organiseren. Toen hebben de Fransen gezegd, weet je wat... wij doen het wel. En ze hadden mazzel, want in 2014 was er een nieuw verkozen Europees parlement dat als ambitie had om hele sterke klimaatdoelstellingen te houden, zeg maar. En er was echt een topstaaltje de diplomatie. En meerdere bronnen die spreken over dat er heel veel achter de schermen vrouwen waren die diplomatie aan het uitvoeren waren. En dat is dat eigenlijk een beetje een drijvende kracht is geweest achter de belangrijkste uitkomsten, waarvan de meest bekende natuurlijk is dat het de mondiale temperatuurstijging well below, tussen aanhalingstekens, de 2 graden moet blijven, met alle inspanningen om de stijging niet verder te beperken tot 1,5%. En dat is goed nieuws, want in 2013 lagen we nog op koers voor 3,7 graden opwarming. Maar uiteindelijk zitten we nu al op de 2,7. Dus we zijn er al een soort graad vanaf.
Ja.
En er is echt best wel impact geweest naarmate dit verder is gegaan.
Ja, dat zijn echt berichten die we nodig hebben. Dat het wel zin heeft wat
exact.
Er gebeurt.
Ja, exact.
Oké, Oké, dan zijn we nu aanbeland bij het tweede hoofdstukje, waarin we altijd toerisme bespreken, economie bespreken, maar niet voordat we de fysische geografie van Parijs bespreken. Nou, ik kan nu wel gaan zeggen dat Parijs lekker veilig op die Euraziatische plaats zit en zo, maar dat is ja, een beetje gek. Dat doen we met de landen. We kijken liever naar de natuur in de stad. En aangezien die Seine ook volgens mij niet zo'n hele spannende rivier is, gaan we het vooral hebben over hun klimaatopgave, over duurzaamheid, over wat ze in een stad doen om het in de toekomst leefbaar te houden. Want dat moet ook wel.
Oh, dus we gaan eigenlijk gewoon van groot klimaatconferentie naar klein.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoe doen ze dat in eigen stad? Ja. Zeker. Nou, het is best een compacte stad. En daar heb je vaak niet zoveel groen. Hè. Meestal heb je zo'n compacte stad met ook laagbouw aan de buitenkant. En heel veel hoogbouw in het centrum. En het grappige is dat het in Parijs dus precies andersom is. Dus in die banlieues, hè, wat je net zei, daar heb je echt menig Sovjetstad die ze overtreffen qua brutalisme. Ja. Binnenstad, kom ik zo op, is dat dus helemaal niet zo. Nou, die buitensteden had je net natuurlijk de architect Le Corbusier. Je haalde hem al even aan, Leon. De aartsvader van het brutalisme, die heeft er ook een tijd gewoond. Had ook grootse plannen voor Parijs, maar kun je toch wel zeggen, jongens, het fijne is wel dat het meeste daarvan niet is uitgevoerd. Ja. Hoe groot fan wij ook zijn. Dus het is misschien maar beter ook. En hij wilde echt grote delen van de oude binnenstad slopen ten behoeve van het plan Voisin. Google dit maar eens. Echt overal korte metten mee gemaakt.
Echt gewoon van een brede allee. Als man kan ik ook, maar dan gewoon keer twee.
Ja, maar dan wel echt in de verkeerde eeuw. Dus ja. Beter dat hij dat niet heeft gedaan. Maar goed, we hadden het over natuur. En je hebt natuurlijk stedelijke groei gehad, heel veel. En klimaatverandering. En die vragen wel echt om een gerichte aanpak. Nou, het scheelt wel dat Parijs een van de bekendste burgemeesters ter wereld heeft, mag ik denk ik wel zeggen. Anne ja. Hidalgo. Hmm. Ook wel Annie Dingo genoemd. Gekke Annie. zij is een socialist. Best een progressieve burgemeester. En zet zich heel actief in voor de toekomstige leefbaarheid van de stad. En de hoofdmoot van haar beleid sinds 2014 is wat ze zelf ook noemt massive greening.
Ze is best wel jong, toch?
En zo oogt ze wel, ja. Maar ze is al wel gelauwerd, denk ik. Ja, okay. tegen de Franse pensioenleeftijd zeker wel aan, denk ik.
Oh, oké. Okay. Dus ja, maar dan ben je 35, dus heel jong.
Ja, 42 of zo. Ja. Nee, maar goed. Ze hebben wel twee hele mooie stadsbossen natuurlijk in Parijs, net aan de periferiek. In het westen de bekendste, de Bois de Boulogne. En in het oosten hebben ze Bois de Vincennes. Goed voor 300.000 bomen allebei. En ook nog eens 200.000 bomen in de straten. Ze vinden zichzelf ook, die Parisiens, een van de boomrijkste hoofdsteden van Europa. En ze willen hier dus nog 170.000 bomen aan gaan toevoegen voor 2026. Puur om de stad af te koelen.
Zouden we eens opschieten.
Want die Hidalgo die zegt ook, rond 2050 krijgen we te maken met hittegolven van meer dan 50 graden. Dus we moeten nu handelen. En als je kijkt naar wat er nu overal in Zuid-Europa aan de gang is, is dat natuurlijk best de tijd die dichtbij aan het komen is. Wat ze willen doen, is de helft van het grondgebied van de stad Parijs begroeid en dus water doorlatend maken. Dus ja, nogmaals.
Die klimaatbestendigheid, waar we het vorige week ook in Hongkong even kort over gehad hebben.
Precies, en daar hebben ze dus in Parijs ook veel last van en daar hebben ze dus ook wel beleid voor. Maar we kennen haar wel het best van de vervoersmaatregelen. Het gaat met horten en stoten, want het is niet altijd even succesvol geweest. Maar ze boekt de laatste tijd toch best wel wat overwinningen. Ze zijn daar wel al wat langer bezig trouwens. Van 2009 tot 2019 hebben ze 35% stikstofreductie bewerkstelligd. Best wel netjes.
Ja. Ja.
En vanaf 2024 willen ze de hele stad gaan verbieden voor diesels van niet-Parijzenaars. En dat geldt ook voor benzine in 2030. Ze gaan dat gewoon echt helemaal uitfaseren.
Oké. Okay.
Ja. Maar goed, haar absolute stokpaardje is wel de fiets. Zij wil echt heel Parijs op de fiets krijgen. Dus echt, ze denkt Nederlands. Vind ik dan wel weer mooi. En Parijs is natuurlijk ook echt de prototype grote stad. Dat die super compact is. Hele kleine afstanden. Dus je zou zeggen, daar moet het kunnen. En ze heeft twee keer een mooie meevaller gehad. In 2019 hebben ze een hele grote metrostaking gehad van 46 dagen. Nou, mensen gingen dus maar weer fietsen. Haalden echt zijn oude fiets van zolder en gingen maar weer.
Zo'n oude Peugeot uit 1950.
Ja, zo'n krakend ding.
Ja.
En die was wel handig, want een jaar daarna had je corona natuurlijk. En hadden ze 2 maanden lockdown gehad. Maar die metro, die bleef nog langer dicht vanwege besmettingsgevaar. Dus nogmaals, die fiets heeft toen ook een extra boost gekregen. Ja.
En minder autoverkeer toen ook. Dus fietsen was toen natuurlijk ook veiliger tijdens corona. Ze hebben geloof ik ook straten autovrij gemaakt.
Daar is zij zelf heel erg mee bezig. Ja. Mm-hmm. En de mensen wennen dus aan het idee dat de fiets gewoon best wel chill kan zijn.
Ja. Toen wij er vorig jaar waren, toen hebben we ook echt vrijwel alles gefietst. Met die deelfietsjes en zo.
Dat ging maar totale randenbieden trouwens. Maar.
Ja, maar en de infrastructuur is er ook nog niet helemaal op afgestemd.
Nee, je moet wel opletten waar je mee bezig bent.
Ja, ik zou het met mijn jonge gezinnetje niet zo heel snel doen. Nee.
Ja, met een vriendengroep kon het prima.
Nou, goed, binnen Parijs oogt zij hier op zich wel lof mee, maar denk wel, alles binnen de periferiek, dat is dus Parijs in dit geval. En alle mensen uit de voorsteden, die mogen hierin dus ook niet stemmen. Dus houd dat even in de gaten.
Ja,
Goed, zij wil dus op grote schaal wel een stad maken op menselijke maat. En een mooie theorie daarin is de 15-minute city. En die gaat er eigenlijk over, dat is een wereldwijd stedenbouwkundig concept wel. Dat alle voorzieningen die je als normale mens nodig hebt, dat je die op 15 minuten afstand hebt.
Ja.
15 minuten lopen. Dus dingen als werk, winkels, je huis, zorg, onderwijs, dat soort dingen. Nou, Hidalgo die heeft dat dus in 2020 speerpunt gemaakt in haar campagne. Maar veel experts zeggen dat het best wel slim is van haar, omdat Parijs dat eigenlijk al lang was. Veel mensen noemen dus ook Parijs een 5-minute city. En om dat even te illustreren, 94% van de Parijzenaars woont op minder dan 5 minuten lopen van een bakkerij.
Ja, maar dan noem je ook iets.
Okay. En dan herken je dat op zich ook wel. Ja, als je in Parijs bent, dat je overal van die kleine farmacies hebt en van die kleine huisartsjes en zo. Dus dat doen ze wel goed. Maar nogmaals, dit geldt wel echt alleen voor het Parijs binnen de periferiek. Buiten de periferiek is het echt wel een ander verhaal.
Ja.
Maar binnen Parijs dus gaan we het even over de welvaart hebben. Want de Champs-Élysées is ook bijvoorbeeld de drukste straat van Europa. Als het gaat om euro's per vierkante meter. Bijna 13.000 euro per vierkante meter.
Ja.
Dus denk even goed na voordat je daarna uit zou kopen. Daarbuiten trouwens, buiten de periferiek, zit de rijkdom vooral in het westen. En in het noorden en het zuiden, daar is het echt arm.
Ja, want in het westen ligt ook La Défense.
Ja, dus dat is als je ver weg gaat. En uiteindelijk dus inderdaad ook Versailles. Nou, de rijkdom is natuurlijk super zichtbaar, hè? Want weinig steden zijn meer glamorous dan Parijs. Het is de parfumhoofdstad van de wereld, waar ik heel graag lang met jullie over zou willen praten. Maar het is ook de modehoofdstad van de wereld. En de mode komt echt best tot uiting in de haute couture. Echt de crème de la crème van de mode. Toeziend orgaan daarop is de Chambre syndicale de la haute couture. En die valt dus ook rechtstreeks onder het ministerie van Industrie.
Yo.
Ja,
dat is gewoon een instantie.
Dit vind het gewoon vet belangrijk. Ja, het is echt een hele kleine groep van ontwerpers die wordt toegelaten tot een soort van, het is toch een gilde, zo kun je het wel zien. En alle grote huizen waar je dus nu in denkt, die zitten daar dus in. Dus Chanel, Dior, Givenchy, Hermès, Jean-Paul Gaultier, Louis Vuitton.
Ja, maar die hebben ook dus allemaal die flagship stores, zoals dat dan heet, op de Champs-Élysées.
Zitten allemaal daar, ja. En ook die dingen als Armani en Versace en zo, die zitten dus wel in. Maar als correspondent members, omdat ze buitenland zijn. Nou, welke daarvan is het meest waardevol, denken jullie? Die ik net noemde?
Chanel?
Louis Vuitton?
Ja, Louis Vuitton is goed. Ja. En het is het tweede qua meest waardevolle in de hele wereld. Eerst is?
Gucci?
Nee, het is gewoon Nike. Dus dat is dan weer geen haute couture.
Nee.
Maar je kent trouwens echt maar een fractie van al die aangestoten merken die hier allemaal in dat gilde zitten. Als je alleen dit doet, is het dus super moeilijk om winstgevend te zijn. Want je hebt echt de beste mensen nodig en je verkoopt maar heel weinig van. Dus daarom is het bij veel merken wel een soort van uithangbord, vooral in confectiekleding en parfums.
Yeah.
Het is gewoon puur een soort manier om je op de kaart te zetten, zeg maar.
Yeah.
Nou, even groot economisch. Het is de vijfde economie van alle wereldsteden. Na Tokio, New York, LA en Londen. En al die concurrenten, behalve Londen, die hebben dus zieke wolkenkrabbers.
Yeah.
En Parijs is niet zo. Parijs heeft eigenlijk zelf maar 2 hele hoge gebouwen. Eentje, daar is super trots op. En die andere is de Tour Montparnasse.
Ja, dat is toch die grote zwarte kegel de lucht in. Ja. Die is zo lelijk, jongen.
Gebouwd daar ben ik wel bovenop geweest.
In 1970
Ja, want dat is wel vet. Want dan heb je een beetje een neudeflat effect. Dat als je daar bovenop staat, dan zie je de hele stad. Behalve die lelijke puist waar je zelf op staat.
Ja. Het is inderdaad een goede vergelijking met die neudeflat. Want ze hebben er zelf ook best wel een rare relatie mee, die Parijzenaars. Hij is opgeleverd in 1973.
Ja.
Zelfde jaar als?
De neudeflat.
Hoogkaterijnen.
Oh. Jammer.
En als het World Trade Center in New York.
Okay.
En als Sydney Opera House. Dus het is al een groot jaar in de architectuur. Maar nogmaals, een beetje een rare relatie met die toren. Want ja, ze bouwen dat natuurlijk in een hele frisse nieuwe tijd na de oorlog. Maar meteen appt die euforie, die appt dus meteen weg. En er kwam ook meteen een verbod op hoogbouw. En nu vindt eigenlijk iedereen hem gewoon vet lelijk.
Ja, maar hij staat ook op een hele rare plek. Want ik weet nog, ik heb er ooit een keer een Airbnb'tje in de buurt gehad. En toen kwam ik in één keer, was ik daar ook aan het fietsen weer. En dan ineens staat hij daar. Gewoon in middle of nowhere, naast een soort gigantische begraafplaats of zo. Ja, het is echt gewoon vet lijp.
Totaal uit de toon.
Totaal.
Ja. Nou ja, ze hebben dus verboden om dan nog hoog te gaan bouwen. En dat verbod, dat gold tot 2010. Dus nogmaals, dan weet je, net zoals met die status van Hongkong, je weet dat het eraan zit te komen.
Ja.
Dit jaar was het dus het 50ste verjaardag van die toren. Dus wat hebben ze gedaan? Nieuw verbod. Omdat er toch wel weer meer plannen zijn voor het bouwen van die nieuwe hoge gebouwen. En dit verbod gaat dus gelden voor alle gebouwen hoger dan 12 verdiepingen. 37 meter. Dus maar echt dat is laag, hè?
Binnen de stadsgrenzen van
Want La Défense ligt net buiten de stadsgrenzen, waardoor daar, want dat is echt geëxplodeerd. Hè,
daar hebben ze eigenlijk alle hoogbouw gewoon 20 jaar uitgeoutsourced, inderdaad.
Ja. Ja. Dat is gewoon het Rotterdam van Parijs eigenlijk. Gewoon.
8 van de hoogste 10 gebouwen liggen dus inderdaad in La Défense. Nou, tot zover even het economiehoofdstukje. Belangrijk onderdeel van het economiehoofdstukje is natuurlijk ook toerisme. Dus daar gaan we het ook nog even kort over hebben. Voordeel van die laagbouw is dat Parijs dus wel echt voelt als een oude binnenstad. En dat vinden toeristen natuurlijk fijn. Blikvanger, logisch, de Eiffeltoren. Dus even een spoedcursus Eiffeltoren voor jullie. Parijs hield in 1889 de wereldtentoonstelling. 100 jaar na de...
Franse Revolutie.
De storming van de Bastille, ja, precies. Ja.
Ook op 14 juli toen? 14 juli?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou wel kunnen. Ja. Wat wel grappig is, bijna alle monarchieën boycotten die wereldtentoonstelling. Want die vonden het natuurlijk helemaal kut.
In de Republiek, ja.
Ja, en ook gewoon terugblikkend op die Franse Revolutie. Ja, wel grappig. En er wordt nu een beetje met een vies gevoel op teruggekeken, omdat het toch een soort openluchtmuseum was van alle Franse koloniën. Je had echt inclusief keuken en dan nagebouwde dorpen en zo. Super stigmatiserend. Maar goed, wel dus de Eiffeltoren gebouwd ook. En dat was toen ook meteen het hoogste gebouw van de wereld. Maar net als bij Montparnasse daalde de populariteit meteen na die tentoonstelling. En er waren ook meteen plannen om het te laten slopen.
Ja, dat was oorspronkelijk ook het idee bij de bouw, toch? Dat hij er tijdelijk zou staan.
Dat hij er tijdelijk zou staan, ja. En toen bleef hij toch maar staan. En toen vond iedereen hem heel lelijk. En toen wilden ze hem toch maar slopen. Gelukkig, hè, we weten dat nu is nooit doorgegaan. Maar in die tijd was dat niet even duidelijk. Dus we moeten het even hebben over de naam Victor Lustig. Een van de bekendste oplichters ooit. Dit speelt een beetje in de jaren 20 allemaal van de vorige eeuw. En toen ging dat gerucht dus dat hij gesloopt zou worden. En hij heeft zich voorgedaan als ambtenaar die belast werd met die taak. En hij heeft aan een schroothandelaar de Eiffeltoren verkocht.
Nee joh.
Hij heeft een supergrote aanbetaling gekregen. En daarmee is hij dus gevlucht naar de VS.
Dit is echt geniaal. Echt dan ben je echt de meeste oplichter.
Nou dan, we kunnen niet Parijs bespreken zonder de Arc de Triomphe. Het is werelds bekendste voorbeeld van iets waarvan ik eigenlijk niet zo goed wist dat het een categorie was. Triomfbogen. De Romeinen deden het natuurlijk graag. En in de moderne tijd hebben ze ook veel navolgers gehad. Dus de Brandenburger Tor is er een. Er staat er eentje in Barcelona. Het is ook wel mooi. Er staat dus ook een triomfboog in het Jubelpark in Brussel.
Staat ook in Barcelona. Blij zijn.
Wat zeg je?
Staat ook in Barcelona.
Ja, zei ik. Ja. Maar dus dat Jubelpark vond ik wel een mooie.
Ja, precies.
Helaas wel in opdracht van Leopold II.
Goed. We hebben er trouwens ook nog eentje gezien in Roemenië. In Boekarest staat er ook een.
Ja.
Allemaal van die triomfbogen.
Oude steden doen dit graag.
Ja.
En je kunt natuurlijk naar Paleis van Versailles en een hele verzameling aan beroemde musea die ik lekker door ga schuiven naar het hoofdstukje van Hugo zometeen. Schijnt ook een mooie kathedraal te staan. Die hebben we net besproken, de Notre Dame.
Is die nog een keertje afgefikt schijnt? Kan je nu niet meer heen, hè?
Nee, helaas. Nee, het zijn wel mooie dingen mee aan doen. Ja. Maar we moeten nog even Disneyland Parijs bespreken.
Oh ja.
Pretpark met meeste bezoekers van Europa. Ja, want ik heb wel een paar mooie feitjes.
Oh, okay.
Eerst is, ze heette natuurlijk ooit Euro Disney. Ja. Het ging allemaal heel lekker. Totdat euro een beetje saai ging klinken voor alle Europeanen. Want die gingen toch liever ook naar andere werelddelen.
Of we werden te eurosceptisch met z'n allen. Of
ja, want toen kwam wel net de euro ook.
Toen werd alles duurder. Toen dachten ze Euro Disney, ja, zeker veel duurder.
En toen hebben ze het vernoemd. Naar Disneyland Parijs.
Ja, slim.
Ja. Wat ook heel mooi is trouwens, we hadden het net over ondergronds Parijs. Disneyland heeft dus ook echt een heel stelsel aan ondergrondse tunnels. Omdat medewerkers en al die gekke pakjes de hele tijd van hot naar her moeten.
Oh joh.
En die worden overal opgehouden steeds. als ze niet zo'n tunnel hebben. Ja. Dus die kunnen, via tunnels kunnen ze naar de volgende show.
Okay, dit is geniaal. Veel vet, ja. Dat je echt zo'n Donald Duck langs een Mickey Mouse ziet rennen. Yo, yo, ik ga straks even een biertje doen als ik klaar ben. Ja, man, jij?
Ja, we hebben de foto. Nee, kan niet, want ik moet optreden. Ja. Als we het toch over die medewerkers hebben met hun pakjes aan. Bedenk zelf even, luisteraar, of je dit gaat YouTube of niet. Want het staat er gewoon op. Maar in 2006 is er een sextape uitgelekt van die medewerkers met hun pakjes nog aan.
Nee joh.
Die dan gewoon denkbeelden, gewoon standjes gingen uitbeelden en zo. Dat was een heel happening was dat.
Nou, was dat gewoon een bewustie? Gewoon een stunt?
Het was geen stunt, nee. Oh, okay. Want die lui zijn allemaal ontslagen. Ja. In de categorie gedraag je, als we het daar toch over hebben. Ga je naar Parijs, laat je fucking slotjes thuis om je liefde te bezegelen.
Oh, yeah.
Want er zijn echt bruggen ingestort in Parijs. Pont des Arts. In 2014. Mm-hmm. Duizenden slotjes hing daaraan.
Zo, laatste hoofdstukje. Kunst, keuken en sport. En dat is in het geval van Parijs echt wel meer dan een toetje. Want er is natuurlijk heel veel over te vertellen. Om te beginnen met kunst. Ik heb het geluk dat jij, Max, al een heleboel architectonische hoogtepunten hebt behandeld. Dat scheelt weer iets, maar er is nog wel genoeg over. Wat te denken van de musea van Parijs? Natuurlijk, als eerst het Louvre. Volgens de meeste bronnen die ik kon vinden, het grootste en meest bezochte museum ter wereld. Stel je neemt 30 seconden de tijd om elk kunststuk in het Louvre te bekijken. Hoe lang ben je dan bezig, Max? Wat denk je?
Ja, een week of zo? Nee, ja, geen idee, man.
Ruim een maand. Dus nee. je moet er ongeveer 35 dagen rondlopen. Van openings tot sluit, dus van 9 tot 6. En echt van schilderij naar schilderij hoppen. En dan heb je alleen nog de stukken gezien die tentoongesteld worden. Want er liggen waarschijnlijk tussen de 400.000 en de 600.000 kunststukken in totaal nog in de opslag. Naast de 35.000 die tentoongesteld worden. Oh. Dus hebben we nog een tienvoud ruim in opslag liggen.
Ik ben wel eens in zo'n opslag geweest van een museum. En dat is echt indrukwekkend ook. Want je hebt dan dus van die, ja, zijn soort van die hekken die ze dan achter elkaar plaatsen. En die zitten dan op rails. En dan trek je er zo in uit. En dan zitten al die dingen gewoon vlak naast elkaar geplaatst. Ja. Maar ik wil me echt inzien hoe dat bij het Louvre eruit ziet. Ja. Het moet echt ziek indrukwekkend zijn. Ja. Ja, dat is niet een of andere pannenkoek met een kwast die ze daar ophangen.
Nee,
namelijk.
Zeker. Nee. Beter hebben ze wel een goed systeem al die dingen te nummeren. Dat ze wel weten wat
dat hoop
wat
ik wel,
is.
Ja.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar goed, je hebt natuurlijk naast het Louvre nog het Musée d'Orsay, het Picasso Museum, het Centre Pompidou zijn bijzonder de moeite waard. En het mooiste aan de Parijse musea, ze zijn bijna allemaal gratis voor jongeren onder de 26. Dat is echt, vind ik echt een hele goede regel. Ik was daar toen ik 18 was en ik heb er echt maximaal van geprofiteerd. Ik was samen met een vriendin in Parijs en met nota bene de mediatheekpas van onze middelbare school hebben we gewoon al die queues gejumpt en gewoon meteen die musea in. Wat gratis, goed. Overal heen.
Heb je toen in het echt ook de Mona Lisa gezien?
Ja, ik heb hem gezien, maar we zijn echt door het Louvre heen gerend als daar. Ja, goed. Als we het hebben over kunstenaars zelf, dan is het met Parijs een beetje hetzelfde aan de hand als we in Moskou al zagen. Veel kunstenaars hebben er gewoond en zijn er ook wel gestorven. Maar de kunstenaars die er echt vandaan komen, zijn wat minder talrijk.
Chill voor jou.
Ja, 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 Parijs en de wijk Montmartre dan in het bijzondere, die waren natuurlijk wel echt een verzamelplaats voor kunstenaars uit alle windstreken. Dus Picasso, Dalí, Van Gogh, die hebben hier allemaal gewoond. De beroemdste kunstenaars uit Parijs zelf zijn waarschijnlijk Édouard Manet, Edgar Degas en Paul Gauguin. Ook toch wel, ja, wel bekende gewoon namen. Maar
Manet, niet Monet.
Nee, niet Monet, nee. Manet.
Oh ja?
Ja. Even een aantal beroemdheden die wel geboren en getogen Parijzenaars zijn. In de categorie filosofen noteren we Voltaire.
Ja,
de grote verlichtingsfilosoof uit de 18e eeuw. En in de 20e eeuw denk je toch vooral op het gebied van filosofie in Parijs aan de existentialisten. Het zijn natuurlijk... Jongens.
Ja, nee, geen idee. Maar
Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. En met Parijs. Gauloise rokend in klassieke cafés zoals De Flore of Les Deux Magots.
Ja. En pastiche of een absintje erbij.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Een schrijver van een iets ander genre is René Goscinny. Wie is dat? De man die ons Asterix en Obelix schonk.
Oh, okay.
En Lucky Luke. Huh? Dat is dezelfde dude.
Oh.
Ja, Lucky Luke is dus gewoon Frans. Okay. Nou, het bruggetje naar populaire cultuur is daarmee wel geslagen. Want ja, wat dacht je van regisseur Roman Polanski bijvoorbeeld?
Ja.
Ook een Parijzenaar. Filmster, topmodel Brigitte Bardot. Overigens twee mensen wiens naam terecht een beetje besmeurd is gegaan.
Ja.
Nou, snel over naar muziek, want dat is ook volop. En er zijn ook heel veel artiesten uit Parijs die om wat voor reden dan ook al in de grote popatlas staan. Dus voor de trouwe luisteraar gaan veel belletjes rinkelen bij namen die ik noem. Maar eerst, iemand die er nog niet staat. De beroemdste zangeres uit Parijs, zonder twijfel. Edith Giovanna Gassion, beter bekend als
Edith Piaf.
Edith Piaf. En we zwijmelen even weg bij haar nummer. Non, je ne regrette rien.
Ja, wat een nummer, joh. En we waren hier natuurlijk ook. En we waren tegelijkertijd met Pride. Super activistisch ook. Echt een grote stoet. En die kwam dus helemaal samen bij de Place de la Bastille. En toen gingen mensen dit met z'n allen zingen. En het hele plein, hè?
Zo, kippenvel.
Ja, ja, dat echt was heerlijk.
Kippenvel. Dat was zo'n mooi moment. Dat is echt geweldig.
Dan verder ook een echte Parijzenaar. Al zal je dat door zijn achtergrond en zijn oeuvre misschien niet denken. Manu Chao. En ja, om zijn internationale oeuvre hebben we hem ook al gehad in de aflevering Senegal. Dus ik ga hem nu niet laten horen. Maar ja, mijn liefde voor hem is er niet minder om. Als we gaan kijken naar de huidige popmuziek, dan valt uit Parijs vooral de elektronische muziek op. Om de naam van David Guetta kunnen we natuurlijk niet heen. David Guetta is meerdere malen verkozen tot beste DJ van de wereld. En sinds 2021 de meest succesvolle artiest aller tijden in de Nederlandse top 40.
Zo. Ja, komt door al die featurings die hij heeft met 1001 artiesten.
Ik ben ook niet zijn grootste fan, maar het is natuurlijk wel echt knap dat bij ongeveer elke grote dancehit van de afgelopen 15 jaar hij betrokken is.
Ja. Ja, of Pitbull, Mr. Worldwide. Gewoon, ja. 50% kans of not 75% dat je een van die twee in de nummer aantreft. Ja.
Met terugwerkende kracht denk ik het ook best wel jammer dat we bij die provincie specials die we pas gedaan hebben, al die Martin Garrix en al dat soort mensen dus gewoon niet genoemd hebben.
Ja, ja.
Want de Nederlandse scene kan er ook wat van.
Die kan er zeker wat van, ja. Andere Parijse DJ, een beetje dezelfde categorie, is Bob Sinclair. Ook echt niet de minste.
Maar die is wel echt kleiner, toch?
Ja, nee, die staat niet op dezelfde hoogte als David Guetta. Maar die heeft ook echt een aantal hele grote hits gehad.
Ja.
Maar ik ga jullie wat andere Parijse electro laten horen. Namelijk van het duo Daft Punk.
Yes.
Een duo dat super invloedrijk is geweest in de dancemuziek in de hele wereld. Een paar jaar terug zijn ze helaas gestopt. Maar de muziek staat nog altijd in ons geheugen.
Ik hoorde dus laatst een leuk verhaal waar ze hun naam vandaan halen. Dus het zijn twee gasten, maar er zat ooit nog een derde guy bij. En toen hadden ze een punkbandje. En toen gingen ze naar Engeland om op te treden. Hun bandje heette Darlin. En toen kregen zij dus een review waarin zij a daft punky trash werden genoemd. En daft in het Engels, dat betekent gewoon iets als gewoon slecht, saai, stom. Daft. En daft punky trash. En toen hebben ze dus uiteindelijk zelf, zij zijn doorgaan als duo, hebben ze dit gemaakt en hebben ze zichzelf daft punk genoemd.
Oh, een soort geuze naam.
Omdat ze toen ook helemaal klaar waren met de reviews en al die shit die daaromheen kwam en negatieve dingen, zijn ze sindsdien ook gewoon helmen gaan dragen en kun je ze dus niet meer herkennen.
Ah, oké. Grappig. Ja, cool.
Goed feitje.
Ja. Nou, Parijs heeft ook wel veel elektromuzikanten voortgebracht die wat meer op de achtergrond blijven. Zoals bijvoorbeeld Justice of Justice. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt.
Ja, Justice.
Die maken veel remixen voor grote artiesten. Hun eigen muziek heeft de hitlijsten nooit echt bestormd. Maar ze zijn eigenlijk beroemder geworden door de clips die ze erbij maken. De clip bij hun bekendste nummer, Dance, die kreeg bijvoorbeeld een MTV Award voor beste video. En hun clip bij het nummer Stress is heel controversieel. Jullie knikken allebei. Dat is die clip. Die toont echt een extreem gewelddadige groep jongeren uit de banlieues die echt een spoor van vernieling achterlaten in Parijs. En door critici werd de clip weggezet als racistisch. Maar volgens Justice zelf mis je dan echt totaal de boodschap.
Ja.
Oordeel zelf. Ik zal hem even als tipje op de website zetten.
Dus ik daar nog een tipje bij. Want vlak na die moet je eerst die kijken. Die is namelijk gemaakt door Romain Gavray, die ook net Athena heeft gemaakt. Ook een film over banlieues in Parijs. Maar vlak na die clip heeft een andere groep heeft Justesse No Stress gelanceerd. Dat is een parodie op die clip van Justice. Die zet ik onder jouw tipje op de website. En kijk die alsjeblieft ook even, want die is echt fantastisch.
Nice. Een andere artiest die vooral op de achtergrond blijft is DJ Snake. We kennen hem onder andere als producer van Lean On van Meu. En Let Me Love You van Justin Bieber. Nou, Meu en Justin Bieber die staan al in de grote popatlas. Dus ik draai de hit waar hij mee doorbrak. Die maakte hij samen met Lil Jon. Turn down for what?
Ja, ik vind DJ Snake dus echt geniaal. Niet per se vanwege dit nummer, maar vanwege een ander nummer. Disco Maghreb, wat hij heeft gemaakt. Dus ik zal hem niet luisteren, want volgens mij anders duurt de aflevering al te lang.
Hé, hier was Olaf Koens ook een groot fan van.
Ja, dat was ook groot fan.
Echt geniaal.
Ik ga iets minder, dus sorry ik ga hem wel dat gewoon
in de grote popatlas zetten, want hij is wel echt geniaal namelijk.
Doe dat, dat mag, dat mag. In de banlieues van Parijs is ook een grote hip-hop scene. De bekendste exponent lieten we in de aflevering Congo al horen, want daar is hij geboren, met Regime. En zijn formatie Section d'Assaut. Maar ik sluit het kunsthoofdstukje af met een andere in Afrika geboren artiest. Die Max in de aflevering Mali nog voor me over heeft gelaten. Namelijk Aya Nakamura. Klinkt Japans, maar ze is toch echt geboren in Mali en op jonge leeftijd naar Parijs verhuisd. En in 2018 brak ze door met het nummer Dja Dja. Oh, Dja Dja. Ja, pa moi.
Ja, ik heb hem voor je overgelaten. Maar.
Max, die zit me aan te kijken. Wat laat je horen? Joh. Ja,
ik heb geen idee.
Maar ik vind het dus echt een heerlijk nummer. En ik vind ook vooral het verhaal van haar dat zij echt zo'n kind van de banlieue is, zeg maar. Gewoon echt doorgebroken vanuit daar. Echt een fantastisch verhaal.
Ja. Nou, volgende hoogtepunt. Eten en drinken in Parijs. Parijs is dé stad van de haute cuisine, waar de bourgeoisie al in de 18e eeuw dineerde in luxe restaurants. Een traditie die voortleeft, want er zijn 108 sterrenrestaurants. Er is maar één stad in de wereld die er meer heeft. Welke?
Tokio.
Ja, Tokio inderdaad. Er wordt in de pubquiz gevraagd, volgens mij.
Ja, klopt.
Maar lang niet alle horeca is poepchic. We hadden het al over de koffiebarretjes en de aantrekkingskracht die hebben op al eeuwen hebben op kunstenaars en intellectuelen. Maar ook de simpelste eetgelegenheid is typisch Parijs, namelijk de bistro. Bistro is namelijk een benaming die de Russische soldaten, die de stad in 1814 bezetten, gaven aan de vele eettentjes waar je snel wat eten kon halen. Bistro is namelijk Russisch voor snel.
Nee, joh. Ja. Oké, okay, wat een goede naam. Oh, bistro. Okay.
Ook de brasserie is in Parijs groot geworden. Dat is eigenlijk de Franse variatie op een brouwhaus. Dus het komt eigenlijk uit Elzas, maar in Parijs is het echt groot gemaakt. Dus ja, er is echt voor iedere beurs wel wat te eten in Parijs. Tegenwoordig zijn in Parijs natuurlijk ook alle wereldkeukens vertegenwoordigd. We hebben vorig jaar nog fantastisch Libanees gegeten. Want Parijs is toch ook een beetje het Beirut van het Westen.
Ja, jij durft.
Vind ik wel mooi dat je dit zegt, Huug. Dank je.
Op sportgebied zou je ook makkelijk een uurtje kunnen vullen met Parijs. Gaan we niet doen, maar toch even wat highlights. In 2024 organiseren ze voor de derde keer de Olympische Zomerspelen. Maar één stad ging ze voor. Welke?
Drie keer.
Londen?
Ja, Londen. Ja. In 2028, dus 4 jaar daarna, gaat Los Angeles trouwens ook voor de derde keer op. Ik kijk echt enorm uit naar deze spelen. Openingsceremonie op de Seine, beachvolleybal onder de Eiffeltoren, skateboarden op Place de la Concorde, boogschieten bij de Dom des Invalides. Echt fantastisch hoe ze zeg maar de bestaande infrastructuur gebruiken als venue voor hun sportevenementen.
Ja.
Ja, ik kijk er ook enorm naar uit, want ik ga erheen.
Ja,
vet. Ja, ik heb er echt zin in.
Tijdens dat jaar finishte de Tour de France trouwens in verband met de Olympische Spelen een keer niet op de Champs-Élysées in Parijs, maar in Nice. Dat is voor het eerst dat de Tour niet in Parijs finisht.
Ooit.
Vroeger. Ja, vroeger begon de Tour trouwens ook altijd in Parijs. Dus toen was het echt een ronde van Frankrijk. Tijdens de Tour de France merk ik trouwens altijd hoe groot de stad Parijs is. Ik bedoel, overal waar de Tour komt, is de Tour hetgeen waar alles om draait. Staat het leven stil, want de Tour de France is op bezoek. Mm-hmm. Maar zodra de Tour in Parijs komt, voelt het precies andersom. Ik weet niet of jullie dat gevoel ook hebben. De Tour is dan echt op bezoek in Parijs.
Ja, en zit ook in de weg soms.
Ja, ja, klopt. Want het, je ziet dan die helikopter vliegen door, door Parijs. En je ziet eigenlijk dat de hele stad gewoon doordraait. Iedereen is gewoon druk met andere dingen. En oh ja, er is ook nog een wielerwedstrijdje. Ja, ja, zo voelt het echt.
Niet per se wat jij in Nijmegen met de Vierdaagse ervaart.
Nee. Het is een beetje het curriculum van de Champs-Élysées, denk je, dat er bezig is, weet je wel. Ja.
In de categorie wielerwedstrijden die trouwens niet meer door Parijs komen. Parijs-Brussel, Parijs-Roubaix, Parijs-Tours en Parijs-Nice. Parijs-Dakar komt er ook al een hele tijd. Ja,
nee, die hebben dat echt goed gefixt op een of andere manier trouwens.
Ja, ja, zeker. Op voetbalgebied heeft Parijs geen lange historie. Sowieso is de Franse competitie er niet één met hele dominante grote clubs. Sinds kort behoort Paris Saint-Germain natuurlijk wel met geld uit Qatar tot de Europese top. Kopen alles bij elkaar, maar hun sterspeler van de afgelopen jaren is dan wel weer een echte Parijzenaar. Kylian Mbappé.
Yes.
Ze spelen in het Parc des Princes, maar het grootste stadion van Frankrijk is het Stade de France in Saint-Denis.
Ja.
Toneel voor de WK-finale van 98, waar Frankrijk won van Brazilië.
Het is trouwens ook, om even in te breken, dit is een van die dingen geweest waarbij ze dus vanuit de overheid hebben bedacht, oh ja, we moeten dit soort dingen ook in de banlieue zetten. Om daar ook wat meer energie en dingen bij te krijgen.
Ah, ja, Saint-Denis is natuurlijk een hele slechte wijk, ja. Bijzonder stadion ook wel, omdat de eerste ring naar achter kan worden verschoven, zodat er een atletiekbaan verschijnt. Dus het is multifunctioneel inzetbaar. En er wordt ook het nationale team speelt er ook rugby.
Oh, dat is beter dan al die gare sintelbanen die er gewoon altijd liggen.
Ja, hebben ze mooi gedaan.
Wat je zei met die spelen voor 2024, dat vond ik echt met het WK 98. Dat klopte ook aan alle kanten.
Klopt. Ja, dat was zeker mooi. Ja. Hey, als we het hebben over sport in Parijs, dan moeten we het natuurlijk ook als laatste even hebben over de Open Franse tenniskampioenschappen. Beter bekend als Roland Garros. Nou, we zijn geen experts, wel liefhebbers. En dat geldt al helemaal op het gebied van tennis. En dus heb ik even een hulplijn ingeschakeld.
Oh, nice.
En niet zomaar eentje. Namelijk voormalig toptennister en vooral de commentaarstem waarmee wij op tennisgebied zijn opgegroeid, Marcella Mesker. Zij heeft voor ons wat wetenswaardigheden ingesproken over Roland Garros en de manier waarop zij het toernooi als speelster en als commentator de afgelopen 30 jaar heeft beleefd.
Je neemt de afslag Porte d'Auteuil aan de periferiek en dan ga je met de auto naar Rue de Gordon-Bennett. En dan kom je bij Roland Garros uit, dat mooie Franse stadion waar een van de vier Grand Slam toernooien wordt gespeeld. Roland Garros, ja, wie was dat? Naar wie is het stadion vernoemd? Nou, hij was een rugbyheld, maar hij was vooral een oorlogsheld. Hij was een Franse vliegenier uit de Eerste Wereldoorlog, die in een van de laatste dagen van die oorlog naar beneden werd geschoten. En uit eerbetoon voor hem werd het stadion naar hem vernoemd.
Ik vind het wel echt heel gaaf dat we iemand hebben gesproken die gewoon zelf heeft meegedaan aan dit toernooi.
Ja,
dit? Vind je
ja, zeker.
Niet?
Heel vet.
Echt geweldig.
Ja, dankjewel Marcella. Ik denk trouwens dat Roland Garros mijn favoriete Grand Slam is. Ik hou gewoon echt van gravel tennis. Het is wat langzamer, wat meer baseline tennis, wat langere punten. Bezweten Spanjaarden op die oranje-rode ondergrond. Mensen met witte petjes in het publiek, prachtig. Ja.
Ik vind het toch altijd leuk om mensen met Roland Garros gek te maken door te zeggen, oh, dat is toch dat toernooi met die aardbeien? En dan tennisliefhebbers helemaal gek te zien worden.
Nou jongens, wat maakt deze stad uniek?
Ja, heel veel natuurlijk. Maar een van de dingen die misschien niet uniek is voor steden in de wereld, maar wel echt heel erg in Parijs, is dat het allemaal zo geografisch bepaald is. Dus echt, die binnenstad is gemaakt 150 jaar geleden tot 100 jaar geleden. Die buitenwijken zijn eigenlijk gemaakt, Corbusier, brutalistisch. En daardoor heb je nu allemaal problemen die er zijn gekomen. Dus eigenlijk is de geografie soort de oorzaak, of in ieder geval heeft ermee te maken dat die problemen er nu zijn. Want die banlieues worden weggezet, er wordt afstand gecreëerd. Nou, er is nog een hele gecentraliseerde politiemacht die daar ook boos om wordt. Dus er zijn ook wel heel veel sociale dingen daaromheen. Maar ik denk dat ik geen stad in Europa ken waar dit zo duidelijk, zeg maar, van buiten naar binnen een ding is gemaakt. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Dus in de buitenwijken, de hoogbouw en de issues, en in de binnenwijken of in de binnensteden eigenlijk helemaal niks. Al jarenlang dus, hè?
Ja, ik sluit me daar inderdaad wel bij aan. En dat maakt het ook een hele andere wereldstad dan andere. Het is een binnenstad waar eigenlijk waar je de klok kan terugzetten. Als je kijkt naar de opbouw van de stad en de architectuur.
Ja, het is eigenlijk een stad met jaarringen. Zo kun je het eigenlijk wel zien.
Ja, dat is wel heel grappig inderdaad. Ja.
Dus in dit geval vind ik het niet per se geografisch. Want geografisch, ze hebben niet echt beperkingen gehad in geografie. Dus het is er niet een reden waarom al die plekken daar liggen. Maar het is wel ruimtelijk bepaald. Ik denk dat je dat een beetje wil zeggen. Het, ja. Het is niet omdat er de geografie schrijft niet voor hoe die stad er had moeten uitzien.
Nee, daar heb je gelijk in. Het is inderdaad, zeg maar, inderdaad op die manier. Maar wat ik dus heel veel andere wereldsteden die hebben bijvoorbeeld suburbanisatie, re-urbanisatie. Dat heb je in Parijs niet. Het is gewoon al sinds Oostman is eigenlijk gewoon die binnenstad is gewoon bedoeld voor de hogere sociaal-economische klasse. En die is er gewoon nooit meer weggegaan.
Nee. Ja. Ik denk dat ik ook in Europa misschien overal, misschien een paar in Amerika of zo, maar dat ik eigenlijk geen steden ken waar het verschil tussen arm en rijk, tussen de haves en de have-nots, hè, tussen de autochtone Fransen en de mensen die er zijn komen wonen door de koloniale tijd, dat die contrasten zo scherp zijn,
ja,
als in Parijs.
Ja, ja, ja. Ja.
En man, fucking Eiffeltoren, hè. Kom aan. Sorry, ja, het is heel diep te lullen hier. Maar ja, ze hebben ook wel gewoon echt een paar mooie unie.
Ja, ja. Als je er één dag bent, ga je dan die dag spenderen in de rij voor de Eiffeltoren?
Nou ja, ik ben best wel vaak geweest in Parijs. Ik denk dat ik wel... Ik wil echt van een keer die buitenwijk in eigenlijk.
Ja.
Met een gids.
Ja.
Ik weet niet of ik dan of ik dat mag verkopen tegenover mezelf. Want ik heb zoveel nog niet gezien in Parijs.
Nee. Maar ik wil dat eigenlijk ook wel, want Parijs is voor mij, ook al ben ik er een aantal keer geweest, is het echt een eiland. Zeg maar, je gaat naar de binnenstad, je stapt uit op Gare du Nord of je gaat met de auto of wat dan ook, maar in ieder geval je stapt binnen de ring uit en je komt eigenlijk niet meer buiten de ring tot je weer in je auto stapt en daar dwars doorheen rijdt.
Ja.
Ik ben dus heel benieuwd hoe die schil daaromheen in elkaar zit en ook hoe die dan overgaat naar de natuurlijke omgeving daaromheen.
Want, ja, want
die stad houdt natuurlijk op een gegeven moment ook op. Alleen, ik heb nooit echt gezien hoe en waar.
Nee.
Dan moet je eens even een keer met de bus naar het vliegveld gaan, want dan zie je dat wel echt...
Ja, nou, precies. Dat heb ik dus nooit gedaan. Nee. Maar dat is, ja.
Maar Parijs is natuurlijk wel een stad van wijkjes. Dus daar zit ik ook nog wel een beetje over te denken. Want ik ben heel erg benieuwd in hoeverre het Parijs van de cafeetjes, van de krantjes onder je schouder, dus van de pastiches en zo, en de kleine krakerige stoeltjes, die authentieke barretjes, zeg maar, in hoeverre, zeg maar, hoe ver je van het centrum weg moet om dat nog te vinden.
Overigens, even nog terugkomend op de vorige, wat maakt Parijs uniek op een irritante manier, dat al die wijken cijfers hebben. Mm-hmm. Zeg maar, en ze staan bekend om hun arrondissementcijfers en niet om hun namen. Weet, ik vind, mijn hoofd trekt dat niet. Geef gewoon namen. Ik weet veel beter in een stad de naam van een wijk te vinden, zo'n een Neukölln of een Brooklyn of een whatever, dan het vierde arrondissement. Ik
maar
weet
het
niet
wel
waar
het ligt. Want als je weet waar je begint, kun je gewoon meetellen. Want het, het zit
het
gewoon
een
allemaal naast elkaar.
Of zo?
Ja. Leon, wat ga je doen?
Ik ga lekker een dag naar Disneyland Parijs.
Ah, super. Oké. Okay. Doe jij even de outro?
Lullo.
Ja, maar, luister, ik ben vorig jaar nog in Parijs geweest. En we zijn dat jaar ervoor... Of we gaan volgend jaar weer naar de Olympische Spelen. Ik ga genoeg vette dingen doen in Parijs.
Maar je meent dit?
Ik ga
gewoon naar Disneyland.
Ik ga gewoon een keer een dag naar Disneyland.
Oké, jij mag echt niet meer meedoen. Nou, volgende keer zonder Leon. Maar voor nu sluiten we nog met je af. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Kleine Podcast Las. Je hoorde Leon Moelis, Max Gerrits en Hugo Noordman. En Jonas van Impe, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben, dan moet je het even laten weten. Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En op de website lees je alle feitjes terug, grotepodcastlas.nl. En volgende week, dan reizen we weer door naar een land. En dat is dit keer Guinea. Au revoir.